Goedenavond allemaal. Fijn om deze regenachtige avond in de midden te mogen zijn hier in deze warme zaal met die geweldige akoestiek. Altijd heerlijk om zo met elkaar te zingen tot lof en eer van de glorie en van onze God. Ik stel voor dat we samen deze dienst ook openen met gebed. Ja, trouwe God en Vader, zo willen we aan het begin van deze dienst op deze avond eer geven die u toekomt. Heer, we hebben al een aantal prachtige liederen gezongen. Heer, van wie u bent, van uw almacht, maar ook van uw liefde en van de verlossing die de onze is door het bloed van uw Zoon, de Jezus Christus. Dank u wel dat we ook vanavond bij elkaar mogen zijn in die ene naam die ons bindt. Over kerkmuren heen, over leeftijdsverschillen, over geslachten. Heer, die ene naam van de Heer Jezus Christus. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat u uw Zoon naar deze aarde heeft laten komen om te sterven voor ons mensen. En dank u wel dat dat onze enige hoop is. Dat we door genade uw kind mochten worden. En nu, Heer, willen we ook deze dienst vanavond aan u opdragen. Dank u wel dat u in ons midden bent. U heeft dat immers beloofd. Dank u wel voor uw woord en voor uw geest die u ons geschonken heeft. Die in ons woont, die ons helpen wil om ook vanavond, als we uw woord openen en overdenken, om het te begrijpen, maar ook ons wil helpen om wat we horen toe te passen op de werkvloer van ons dagelijks leven. Heren, want uiteindelijk gaat het daarom. Dat het niet alleen maar kennis is wat blijft zitten in ons hoofd, maar dat het zakt naar ons hart en dat het dan tot uiting komt door middel van onze handen, onze tong, de dingen die we doen, de dingen die we zeggen. En daar hebben we uw hulp bij nodig, Heren, en daarom wil u ook daarom vragen. Heren, mag zo alles wat we in deze dienst doen, het zingen, het spelen, het spreken, het luisteren, zijn tot eer en glorie van uw naam. We prijzen uw naam, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen met elkaar zingen lied 245 uit Opwekking, hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Zo mogen we ook deze dienst ingaan, dat we in de aanwezigheid van de Allerhoogste mogen verkeren. De schriftlezing van vanavond komt uit het Matthäus-evangelie. En wel het zesde hoofdstuk. Dan lees ik met u vers 9 tot en met vers 15. En vanavond wil ik in het bijzonder stilstaan bij vers 9 en vers 10. En zo de Heere wil en wij leven. De volgende keer dat ik mag spreken bij vers 11 tot en met vers 15. U zal ontdekken dat het een hele bekende Bijbelgedeelte is. Het is namelijk het Onze Vader, zoals wij het kennen. Matthäus 6, vanaf vers 9 tot en met vers 15. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat het volgende. De Heer Jezus spreekt en zegt: bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, zingen we eerst nog een lied uit Johan de Heer. Lied 51. Uw woord, o God, is liefd en licht, is heilig en volmaakt. Een prachtig lied ook ter voorbereiding op de woordverkondiging.
Oh,
Broeders en zusters, ik denk dat ik u niks nieuws vertel wanneer ik zeg dat het gebed, het voorrecht dat wij hebben als kinderen van God, om op elk moment van de dag en de nacht met God te spreken, van nu onze handen gevouwen hebben, onze ogen dicht, of dat we achter het stuur van de auto zitten en hardop bidden, dan wel dat we in stilte Gods aangezicht zoeken, dat het gebed een van de belangrijkste bouwstenen is van het leven van een christen. Bidden is de manier waarop wij contact kunnen hebben met God. We storten ons hart uit, we vragen om wijsheid, we ontvangen kracht. Maar misschien bent u het ook wel met mij eens dat bidden tegelijkertijd ook een van de moeilijkste aspecten is van het volgeling zijn van de Heer Jezus. Ik weet, aan de ene kant is er niks ingewikkelds aan. Je begint te spreken, net zoals ik nu tegen u spreek, zo kan ik ook spreken met de Heere God. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar ik bedoel moeilijk op een andere manier. Moeilijker dan preken. Moeilijker dan muziek maken. Moeilijker dan het geven van geld. Want bidden vraagt om tijd. Bidden vraagt om prioriteit. Bidden vraagt om afhankelijk durven zijn van God. Bidden vraagt om kwetsbaarheid naar God. En al deze dingen, broeders en zusters, komen niet vanzelf. En dus, waar we ook zijn, hoe lang we de Heer Jezus Christus ook kennen, is er voor ons allemaal altijd ruimte om te groeien als het gaat om het gebed. Ik vind het zelf persoonlijk een troost, als ik de evangelie lees, dat ik tot de conclusie kom dat de discipelen eigenlijk diezelfde conclusie hadden. U kunt zich misschien herinneren, in Lucas hoofdstuk 11, dat als de discipelen de Heer Jezus zien bidden, als ze hem horen bidden en ervaren dat hij intimiteit heeft met zijn Vader, en er een verlangen ontstaat in hun eigen hart naar hetzelfde, dan vragen ze aan de Heer Jezus: Heere, leer ons bidden. En u zal zich waarschijnlijk dan ook herinneren dat in antwoord op die vraag de Heer Jezus geen preek hield over het gebed, geen lezing gaf over het gebed, maar hij ze het Onze Vader leerde. Het is een prachtig gebed. Een prachtig gebed. Ik las dat zowel Luther als Augustinus beide zeiden dat het een van de mooiste stukjes voor hun in de Bijbel was. Een overbekend gebed. Een gebed dat ons uitnodigt om te bidden. Maar ook een gebed dat ons uitnodigt om samen te bidden. Want misschien is het u opgevallen, toen ik het Bijbelgedeelte met u las, of misschien heeft u het eerder gezien, maar alle persoonlijke voornaamwoorden zijn in het meervoud. Onze Vader die in de hemel zijt. Geef ons heden ons dagelijk brood. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Jezus nodigt ons uit om te bidden, maar hij nodigt ons ook uit om samen te bidden. Ik zei al, het is een overbekend Bijbelgedeelte. Ook een overbekend gebed wat u misschien talloze malen zelf gebeden heeft. Wat misschien meegebeden heeft op momenten zoals een begrafenis. Dan wordt het ook nog wel eens bij het graf gezamenlijk gebeden. Het is een prachtig gebed. Maar een gebed dat wanneer wij verstaan wat de Heer Jezus hier zegt, dat wil zeggen, we horen het, maar we gaan het ook toepassen in ons leven, dan zal het een revolutie teweeg brengen in ons gebedsleven. Wanneer we alleen bidden en wanneer we samen bidden. U weet waarschijnlijk dat dit stukje wat ik met u gelezen heb uit Matteüs hoofdstuk 6, eigenlijk in het midden valt van een wat langer Bijbelgedeelte. Matteüs 5 tot en met 7. We noemen dat de bergreden. Eén van Jezus' grote redenvoeringen. Hij heeft er een aantal gedaan in zijn bediening op aarde. Een andere bekende is Matteüs 24 en 25. Dat ons vertelt over de toekomstige dingen. Maar dit is een andere, ook een grote, de bergreden. En als je begint te lezen aan het begin van de bergreden, in hoofdstuk 5 vers 1, dan lees je dat de bergreden begint als een gesprek dat de Heer Jezus heeft met zijn discipelen. Maar als je aan het einde van de bergrede leest, het laatste vers van het zevende hoofdstuk, dan lees je dat de bergrede eindigt als een toespraak tot de menigte. Blijkelijk is in de loop van het gesprek zijn er meer mensen gekomen om te horen naar wat de Heer Jezus te zeggen had. Hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 18, geeft eigenlijk een heel totaal plaatje van het godsdienstige leven. En het spreekt over drie specifieke terreinen. Het spreekt over geven, het spreekt over vasten en het spreekt over het gebed. En als je erover nadenkt, dan denk je hoe wonderlijk al die drie terreinen zijn eigenlijk, als je het bij elkaar voegt, een soort samenvatting van het geestelijke leven. Geven, dat heeft te maken met mijn band met de ander. Van mij uit naar u toe en vice versa. Het heeft te maken met het feit dat we in onze omgeving mensen hebben die in nood zijn. En wij in staat zijn om hun te helpen. Het zij door een gift, het zij door een maaltijd, het zij door een luisterend oor. Geven heeft te maken met mijn band met de ander. Vasten heeft vooral te maken met mijn band met mijzelf en God vanzelfsprekend. Maar niet zozeer met de ander. Het beantwoordt de vraag in hoeverre ik mijn verlangens en mijn begeerten onder controle heb. Of zijn er dingen in mijn leven die een te grote rol innemen, waar ik vast aan ga zitten, die mij het zicht op Christus beginnen te ontnemen. Dat hoeven niet altijd verkeerde dingen te zijn. Dat kunnen zelfs goede dingen zijn, maar die een te grote rol krijgen in mijn leven. Waardoor er voor de Heer Jezus te weinig plaats is. Meestal denken we aan vasten als het ontzeggen van voedsel voor een bepaalde tijd. Om je te richten op de Heer en om los te komen van het aardse. Maar je kan ook vasten van koffie. Je kan ook vasten van het internet, van de televisie, van de iPhone. Allemaal dingen die God geeft, die op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn, maar die een te grote rol kunnen innemen. Vasten heeft te maken met mezelf. Geef heeft te maken met de ander. En gebed, dat heeft te maken met mijn band met God. Mijn relatie met de Heere God. Het contact dat ik met hem heb. Dat is het gebed. En in dat gedeelte van vers 1 tot en met vers 18, neemt het gebed dan ook de grootste plaats in. Het begint in het vijfde vers en het eindigt in het vijftiende vers. Ik heb alleen het laatste gedeelte met u gelezen. Maar het is goed om ook heel kort te kijken naar vers 5 tot en met vers 8. Wat de Heer Jezus daar zegt over het gebed. Eigenlijk wat hij zegt in vers 5 tot en met 8 is heel simpel hoe we niet moeten bidden. Straks gaat hij onze Vader ons zeggen hoe we dat wel moeten doen. Maar in vers 5 tot en met 8 is het met name over hoe het niet moet. Zo begint het vijfde vers ook, hè. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Er zijn twee dingen die de Heer Jezus hier noemt. Het eerste vinden we in vers 5. Bid niet om gezien te worden. En wanneer u bidt, vers 5, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Het is niet verkeerd dat mensen je zien, maar het is verkeerd dat je bidt om gezien te worden. Het beeld is eigenlijk van iemand die op weg is naar de tempel of naar de synagoge en dan op de hoek van de straat stopt om pontificaal voor het oog van ieder een gebed aan te heffen tot de Here. De o's en de a's van de mensen moeten kijken wat een heilig, wat een godsdienstig mens, wat een prachtig gebed. Dat is een loon, zegt de Heer Jezus. En meer niet. Hij heeft zijn loon reeds ontvangen. Nee, zegt de Heer Jezus, het gebed is geen zelfverheerlijking. In het gebed gaat het niet om de mens, maar gaat het om God. Dus één manier waarop je niet goed bidt, om het zo maar te zeggen, is zo bidden dat je alle aandacht vestigt op jezelf. Dat is één. Tweede vinden we in het zevende vers. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. De Heer Jezus verwijst hier naar de heidenen. Die zo tot hun goden bidden, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Maar de Heer Jezus zegt hier niets verkeerds over het langdurig bidden. U weet dat de Heer Jezus zelf langdurig bad, soms een hele nacht door. En misschien kent u uit uw eigen leven ook wel momenten dat u zo in gebed was met de Heere God of een nood bij hem neerlegde. Dat u niet in 1 of 2 minuten klaar was, dat u uw hart openlegde. En dat u veel woorden gebruikt heeft. Dat is niet wat de Heer Jezus hier verbiedt. Wat hij eigenlijk verbiedt is wat er staat, dat zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Ze denken dat de Heere God onder de indruk is van hoeveel zij wel niet bidden. En dat de Heere God een soort weegschaal heeft en denkt, nou hoe meer woorden, dan ga ik doen wat hij vraagt. Bidden is geen armpje drukken met je norse buurman. Bidden is een gesprek hebben van hart tot hart met je Vader in de hemel. Die al weet wat je nodig hebt, zegt vers 8, voordat je erom gevraagd hebt. Gebruik geen omhaal van woorden. Bid niet om gezien te worden. Maar hoe dan wel? En dan leert de Heer Jezus de discipelen dat onze Vader. In vers 5 zegt hij, wanneer u bidt, zult u niet zijn als. In vers 9 zegt u, bid dan zo. Dit is de manier waarop je bidt. Ik wil vanavond met u kijken naar de eerste 3 gebeden die de Heer Jezus leerde aan zijn discipelen. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Maar voordat we dat met elkaar doen, zijn er eens 3 korte dingen die ik u zeggen wil over het hele gebed. Die ons helpen kunnen om Gods woord zo goed mogelijk te verstaan en het toe te passen in ons dagelijks leven. Het eerste is dit. Als de Heer Jezus zegt, bid u dan zo, en hij leert u het onze Vader, zegt de Heer Jezus daarmee niet dat het onze Vader de enige manier is waarop u bidden kan. Er zijn vele gebeden in de Bijbel. Er zijn ook een aantal gebeden van de Heer Jezus in de Bijbel. Hij bad niet het onze Vader. Nee, de Heer Jezus geeft het onze Vader als een voorbeeld, als een model, als een geraamte. Een soort skelet waar de belangrijkste dingen in zitten en waar de rest eromheen gemaakt moet worden in onze eigen woorden. In beginsel staat er alles in. Het is onvoorstelbaar. Alle belangrijke onderdelen van ons leven, geestelijk en lichamelijk, komen aan de orde. Dus de Heere geeft het onze Vader aan zijn discipelen. Hij heeft het laten optekenen in zijn woord ook voor ons, om ons te helpen hoe we bidden moeten. En waarvoor we bidden moeten. Als een model. Als een voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat het verkeerd is wanneer wij alleen of gezamenlijk het onze Vader bidden. Maar er is meer dan alleen maar het onze Vader. Het tweede is, wat ik zeggen wil, is hoe het gebed begint. Het begint met de woorden onze Vader die in de hemelen zijt. En het wordt meteen duidelijk dat het onze Vader eigenlijk een gebed is dat alleen maar gebeden kan worden door zij die werkelijk de Jezus Christus kennen. We kunnen de eerste beste heide van de straat plukken en vragen, zeg het onze Vader. Maar dat is niet een gebed wat bij hem past, een gebed dat eigenlijk door hem gebeden wordt. Kan worden, waarom niet? Omdat God in de hemel nog niet zijn Vader is. Ik weet, er zijn een aantal teksten, met name in de psalmen, die zeggen dat God de Vader is van alle mensen. Maar als u het goed bestudeert, wordt daar gesproken over de rol die hij heeft als schepper. God is schepper van alle mensen. Maar hij is de vader van zijn kinderen. God wordt pas vader als je zijn kind bent. Het is een grote genade van God dat toen wij tot geloof kwamen, toen er wedergeboorte plaatsvond in ons leven, zijn er een aantal dingen gebeurd. Het belangrijkste is dat God ons gerechtvaardigd heeft. Vindt u onder andere in de Romeinenbrief. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen, we komen in een rechtszaal, in een rechtbank. En we worden in eerste instantie schuldig verklaard, omdat we schuldig zijn. We hebben gezondigd tegen een heilig God. Zelfs al hebben we maar één wet overtreden, hebben we ons schuldig gemaakt aan de ganse wet. Maar de Heer Jezus heeft de straf gedragen die de onze was. Hij heeft ons zijn gerechtigheid gegeven en hij heeft onze zonden zijn op hem gelegd. Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. En nu zegt de Vader, de rechter, verklaart ons rechtvaardig, omdat hij ons in Christus aanziet. Dat is een geweldig wonder. En ik hoop en bid dat zoals u hier zit, dat u kan zeggen, ik weet dat ik gerechtvaardigd ben. Niet uit eigen werken. Alleen maar door genade, alleen maar door het bloed van Jezus. Maar alsof dat toch niet genoeg was, heeft de Heere ons ook geadopteerd in zijn gezin. De rechter die gezegd heeft, je bent rechtvaardig, heeft vervolgens ook de papieren ondertekend en je meegenomen naar huis als zijn eigen kind. We zijn geadopteerd in het gezin van God. Wij kunnen zeggen, Abba Vader. Maar onze opvattingen, broeders en zusters, over het vaderschap zijn zo ontzettend gekleurd dat Heer Jezus, als hij het gebed leert aan zijn discipelen, onze Vader, dat hij er heel snel aan toevoegt, die in de hemelen is. Daarmee willen we in eerste instantie denk ik niet zeggen waar de Vader is. Hij is in de hemel, zijn woonplaats. Maar dat hij meer iets wil zeggen over wat voor soort vader hij is. Hij is een hemelse vader. Het is soms heel moeilijk, en vooral als je een vader hebt of hebt gehad, die een heel slecht voorbeeld is geweest. In zekere zin zijn we allemaal als vaders onvolmaakte voorbeelden. Maar er zijn ook voorbeelden te bedenken van vaders die er echt een potje van hebben gemaakt. Dan is het soms heel erg lastig, ook voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen, om hun hemelse vader niet met hun aardse vader te verwarren. Maar de Heer is onze Vader in de hemelen. Hij is niet een vader die je de ene dag omarmt en je de volgende dag een schop verkoopt. Zoals u weet, er vandaag vaders zijn. Als je erover nadenkt, is het een wonder dat de Heere ons gerechtvaardigd heeft, maar dat hij ons ook in zijn gezin heeft opgenomen. Dat zegt iets over wat hij van ons denkt en hoe hij over ons voelt. U heeft allemaal wel eens gehoord van een ongewenste zwangerschap. Een vrouw wordt zwanger en het was niet de bedoeling. Het was niet gewenst. We noemen dat een ongewenste zwangerschap. En helaas, zoals u ook weet, in sommige gevallen leidt dat tot een abortus, moord. Maar heeft u ooit wel eens gehoord van een ongewenste adoptie? Die bestaat niet. Elke adoptie komt met een prijs. Soms met een hoge prijs. Maar elke adoptie kenmerkt zich door ouders die het kind willen. Die het kind lief hebben. En soms bergen verzetten om dat kind uit China of Ethiopië, waar dan ook, naar Nederland te halen. Als ik lees in de Bijbel dat wij een onderdeel zijn geworden van Gods gezin, niet door geboorte, maar door onze wedergeboorte, dan vertelt mij dat hij een vader in de hemel is die mij gewild heeft en die mij lief heeft. Dat is de vader tot wie u bidt. Onze Vader die in de hemelen is. Een compleet andersoortige vader dan de aardse vaders. En dan het laatste. Als je het Onze Vader leest en je leest het rustig, dan valt je meteen iets op. Wat je opvalt is dat in het Onze Vader 6 gebeden, 6 verzoeken zijn. Maar ze vallen in 2 sets uiteen. De eerste 3 hebben betrekking op God. uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En de tweede set van drie, die gaan over ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Verleid ons niet in verzoeking. Maar het begint met God. Dat zegt ons iets, broeders en zusters. Het zegt ons allereerst iets over wat de prioriteit zal moeten zijn in ons gebed. De prioriteit is eerst God. En dan wij. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms kan het gebedsleven verworden tot het inleveren van je verlanglijstje. En je boodschappenlijstje. Dat kan zijn noden voor jezelf, dat kan zijn noden voor je gezin, dat kan zijn noden die er zijn in de wereld. En de Heere zegt, je mag alles met gebed en smeking, met dankzegging bekendmaken bij God. Maar bidden is veel meer dan alleen maar, Heere wilt u dit, Heere wilt u dat. En dat onze Vader leert ons dat. Het begint met God. En als u naar het einde van het gebed kijkt, eindigt het met God. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het zegt iets over de prioriteit. Maar ook over de proportie. 50% van dit gebed gaat over God. En over zijn heerlijkheid. En over zijn plan met deze wereld. Zijn heilsplan, zijn verlossingsplan. 50% gaat over ons. Over onze problemen. En onze behoeften. En dat zet het gebed, broeders en zusters, in een ander perspectief. En een belangrijk perspectief. Het punt is, wat de omstandigheden ook zijn, in je gebed begin je en eindig je met God. Het is als het gelijk zetten van een klok. Als u een afspraak hebt, je moet ergens om 4 uur zijn, dan valt of staat alles met of de klok of het horloge waar u naar kijkt op tijd loopt. Of de tijd klopt. Als dat niet zo is, komt u of te vroeg of te laat. Zo is het ook met bidden. Als we bidden niet in eerste instantie gaan zien als ik dump mijn nood bij hem. En nogmaals, er is een plek om onze noden bekend. De Heere zegt, leid ons niet in verzoeking, mag je vragen. Je mag vragen om, geef ons heden ons dagelijks brood. Luther zei, daarmee bedoelt de Heer Jezus alles wat te maken heeft met het stoffelijke, het aardse. Maar in het gebed gaat het in eerste instantie over God en over zijn plan met ons leven. En zijn plan met deze wereld. En dat wordt meteen duidelijk, zoals ik al zeg, omdat het onze Vader begint met God en niet met ons. Nou, laten we kijken naar wat de Heer Jezus de discipelen leerde. Het eerste verzoek is, uw naam worden geheiligd. Het is een verzoek, het is een gebed. Er staat niet, zoals een lied dat we zingen uit de opwekkingsbundel, prachtig lied, over het onze Vader, maar dan staat, dan zingen we, heilig is uw naam. De naam van God is heilig. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier leert. Dit is een verzoek, het is een gebed. Heere, heilig uw naam. Dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen leert. Wat bedoelt hij daarmee? In de Bijbel zegt een naam veel meer dan wat het vandaag de dag voor ons is. In de Bijbel zegt de naam iets over de persoon, over wie hij was, of over wat hij worden zou. Denk aan de naam Petrus. Rots. Denk aan de naam Abraham. De nieuwe naam die hij kreeg. Vader van velen. Vader van vele volkeren. Een naam zegt iets over de persoon. Dus wanneer we opgeroepen worden om de naam van God te heiligen, wil dat niet alleen maar zeggen dat we niet vloeken mogen, maar willen daarmee zeggen dat wij God heiligen. Wie hij is. Nou, wie is hij? Hij is de Almachtige. Hij is de Alomtegenwoordige. Hij is de Alwetende. Hij is de Eeuwige. Die er altijd was en altijd zal zijn. Hij is de Genadige. De Langmoedige. De Rechtvaardige. De Liefdevolle. De Reddende God. En de Jezus zegt, bid dat die God in al zijn volheid geheiligd wordt. Heiligen betekent apart zetten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Legt de Bijbel zich daar zelf uit. Wat het betekent om de naam van God te heiligen. Om God zelf te heiligen. Ja. Ik wil twee teksten met u lezen uit het Oude Testament die ons helpen. Allereerst Numeri hoofdstuk 20. En we kijken er kort naar ter wille van de tijd. Maar hopelijk helpt het u, Numeri 20, om een beeld te krijgen van wat het betekent om God te heiligen. Numeri 20 is het verhaal van het volk van God in de woestijn, op weg naar het beloofde land en dat er geen water is. De Heere God heeft tegen Mozes gezegd: Mozes, spreek tot de rots en er zal water vloeien. Mozes is verbitterd en slaat tot twee keer toe met zijn staf op de rots. Met desastreuze gevolgen voor hem. Hij zal het beloofde land niet ingaan. En dan staat er in vers 12 dat de Heere het volgende zegt. Numeri 20 vers 12. Omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven. Dat is de straf. De tucht van God voor Mozes. Let op wat er staat op de woorden: niet in mij geloofd hebt. God heiligen is in hem geloven. Gods naam heiligen is vertrouwen in wat hij zegt. Gods naam niet heiligen is onder andere niet vertrouwen, niet geloven in wat hij zegt. Mozes reageerde vanuit zijn emoties, in plaats van dat hij vertrouwde op het woord van God. God wordt niet geheiligd wanneer we niet doen wat hij zegt. Dus wanneer wij bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we onder andere: Heere, laat het zo zijn dat ik zelf en dat veel mensen in deze wereld gaan vertrouwen op wat u zegt in uw woord, tot het punt dat ze het gaan doen. Dat is wat het betekent om Gods naam te heiligen. Nog een voorbeeld uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 8. En u kan dit zelf doen. U kan in de concordantie, kan u opzoeken: God heiligen. En dan komt u allerlei teksten tegen die uitleggen wat dat betekent. Jesaja hoofdstuk 8. Vers 12 en vers 13. De Heere spreekt tot de profeet Jesaja. En zegt: u mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn. En niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten of heiligen. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Nou, hoe heiligen we de naam van God volgens deze tekst? Nou, simpel. Wanneer we God meer vrezen dan mensen. Jesaja, wees niet bevreesd waar het volk bevreesd voor is. Vrees mij. Als je mij vreest, dan acht je mij heilig. Zo'n heilig ontzag hebben voor de Heere God, dat we bereid zijn om tegen iets nee te zeggen, ook al kost het ons wat. Dat we bereid zijn om de waarheid te spreken, ook al kost dat misschien onze baan of onze vriendschap. Dat we sneller nee zeggen tegen mensen dan dat we nee zouden zeggen tegen de Heere God. Dat onze vrees, ons respect, onze eerbied, ons ontzag voor hem zo groot is. Groter dan dat we hebben voor mensen. Dus, als de Heer Jezus leert om te bidden, uw naam worden geheiligd, dan zeggen we tegen de Heere God: laat het zo zijn dat er zo'n ontzag, zo'n eerbied voor u is. Dat er zo'n vertrouwen en overgave aan u is. Dat u geheiligd wordt. Dat u apart gezet wordt. Wat we eigenlijk met zoveel woorden tegen de Heere God zeggen is: u bent zo uniek. U bent zoiets bijzonder. Doe wat nodig is dat ik en anderen dat meer gaan zien. dat we gaan groeien in vertrouwen en ontzag. Bouw een podium in mijn hart. En heilig uzelf daar. Zet uzelf apart. Zet uzelf in de schijnwerpers. Laat het om u draaien. Niet om mij, niet om ons. Maar om u. Kort gezegd, het spreekt van een groot verlangen dat de Heere God verheerlijkt gaat worden. Heeft u dat verlangen in uw leven? Is dat wanneer u bidt eigenlijk de grootste passie? Heere, laat uw heerlijkheid zien. Door mijn leven heen, met al mijn lek en mijn gebrek. In deze wereld, in uw gemeente. Misschien helpt een illustratie. Stelt u voor, u verzamelt munten. En door een erfenis van een ver familielid die u amper kent, komt u in het bezit van een muntstuk van 10 cent. Uit 1944. En op de munt staat 1944 en staan deze twee letters. E.D. Zegt u misschien niks, mij ook niet tot ongeveer een week geleden. Maar het is een hele bijzondere munt. Het is een dubbeltje dat geslagen is in 1944 in de Verenigde Staten, maar in opdracht van de Nederlandse regering. In een oplage van maar liefst 25 miljoen. Na de oorlog is het grootste deel van die munten zijn omgesmolten als terugbetaling aan de Verenigde Staten voor het slaan van deze munten. Ironisch, hè? 25 miljoen munten worden geslagen. En dan een jaar later, anderhalf jaar later, worden die omgesmolten, zodat betaald kan worden wat zij toen gedaan hebben. En dus zijn er nog maar een paar van die munten in omloop. Zo'n 10 cent muntstuk uit 1944 met de letters ED erop vertegenwoordigt vandaag de dag een waarde van om en nabij de 20.000 euro. En stelt u eens voor dat u die munt in uw bezit krijgt. En u weet wat de munt vertegenwoordigt. Ik kan u verzekeren. U gaat die munt niet zomaar bij de rest van uw munten stoppen. En u keepert die munt al helemaal niet in uw portemonnee. Want stelt u eens voor dat u in een argeloze bui dat muntstuk uitgeeft. Nee, u bewaart hem. Misschien gaat u hem wel in de kluis leggen. Het is een unieke munt. Die koestert u. Die zit op een bepaalde plek. Bijzonder, uniek, onvoorstelbaar waardevol. Dat is de Heere. Uniek, maar één van. Bijzonder, onvoorstelbaar, mooi en prachtig. Waar we de eeuwigheid voor nodig zullen hebben om hem te eren, omdat we met ons kleine pieterpeutig verstand amper begrijpen hoe groot hij is. En wanneer wij bidden, uw naam worden geheiligd, dan zeggen we, Heer, ik kan niet bevatten hoe groot u bent, maar ik weet, u bent zo bijzonder, zo uniek. Laat het zien in mijn leven. Wees geheiligd. Zet uzelf apart. Zoals die munt. Uw naam worden geheiligd. En dan uw koninkrijk komen. Een interessante vraag die u zelf zou kunnen stellen. Ik heb hem ook mezelf gesteld. Waar vragen wij de Heere God om? We mogen al onze noden bekendmaken bij God. Wat is hetgene waar u het meeste voor bidt? Dat zegt iets over wat u het belangrijkste vindt. Ik kan u eerlijk zeggen, toen ik die vraag aan mezelf stelde en ik dacht na over ons gezin en over onze kinderen. Dat is een van de dingen die ik het meeste bid voor onze kinderen. Heren, breng ze veilig thuis. Twee gaan dan naar Utrecht. De andere gaat op de fiets naar de Ichterschool. En soms moet ik naar Amsterdam, om Den Haag, om mijn vrouw moet weg. En dan was het heerlijk als je aan het einde van de dag om de tafel zit en je bent allemaal veilig thuisgekomen. Dat is geweldig dat we dat mogen vragen aan de Heren. Heren, breng ze veilig thuis. Is dat het allerbelangrijkste? Hoe zit het met een hart? Hun wandel met God. Hun eeuwige bestemming. Waar vragen wij om? Waar bidden wij om? Om promotie, om geld, om een auto te laten repareren, om een veilige reis. Zo vaak verwoordt het bidden inderdaad tot dat gebeds, dat boodschappenlijstje. De heer Jezus komt en die zegt, je mag vragen, maar je moet groot vragen. Je moet vragen om het koninkrijk. Dat is wat we doen. Uw koninkrijk komen. Wat bedoelen we daarmee wanneer we dat bidden? U weet ongetwijfeld dat het koninkrijk van God een heel groot thema is in de Bijbel. Een heel belangrijk thema in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament. In algemene zin betekent het koninkrijk de heerschappij en de regering van God. Het koninkrijk van God is daar waar God de zeggenschap heeft. Waar hij als koning zit op zijn troon. En natuurlijk denken we in de Maranatha-samenkomst allereerst aan iets wat nog te wachten staat in de toekomst. En daar heeft u helemaal gelijk in. We verwachten dat rijk, dat duizendjarig vrederijk. Waar de Heer Jezus Christus als koning zal regeren op een letterlijke troon in Jeruzalem. De troon van David. De Heer Jezus heeft erover gesproken. Onder andere bij het laatste avondmaal. Als hij zegt, ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Dus toekomst. Was toekomst toen voor de Heer Jezus, is nog steeds toekomst vandaag. Voor ons. Maar in de Bijbel lezen we ook over een geestelijk koninkrijk. Bijvoorbeeld Kolossense hoofdstuk 1. We zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wanneer wij bidden, uw koninkrijk komen, zijn het eigenlijk twee sporen die we bewandelen. Het eerste is een persoonlijk spoor. Dat is het geestelijke spoor. We zeggen dan mij, Heere, regeer in mijn leven. Neem uw rechtmatige plek als koning in mijn leven. We vragen de koning om elk kamertje van ons levenshuis in te nemen. Heere, word koning over mijn kantoor. Dat is uw werk. Dat is uw baan. Is de Heere daar koning? Heiligt u zijn naam daar? Heere, word koning over mijn slaapkamer. Dat is mijn huwelijk. Wees koning over mijn woonkamer. Dat is mijn gezin. Heere, regeer over mijn angsten. Heere, wees koning over mijn leven en verbreek mijn trots. Het gaat niet om mij, het gaat om u. Heers in mijn leven. Dat is het persoonlijke, het geestelijke aspect. Maar wanneer wij bidden, uw koninkrijk komen, bidden wij ook, en misschien wel in eerste instantie, voor een wereldwijde dimensie. Heere, breng de geschiedenis tot dat eindpunt dat uw koninkrijk zal komen en dat u recht zal maken wat krom is. En wat u daar uzelf zal verheerlijken. Zoals Petrus zegt in de tweede Petrusbrief. U die de komst van de dag van God verwacht. En luister goed, daarnaar verlangt. Als u een verlangend hart heeft naar de komst van de Heere. Om zijn gemeente thuis te halen en daarna de vestiging van zijn aardsrijk op deze aarde, dan zal u geen enkele moeite hebben om te bidden, Heere, uw koninkrijk komen. Dat is dan het grootste verlangen, naar die dag. Het plan van God met deze wereld, broeders en zusters, kunnen we misschien samenvatten in één tekst. Hij wordt in ieder geval twee keer genoemd in de Bijbel, en dat is dit. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus denk aan de zee, denk aan de oceaan. Denk aan de bodem van de oceaan. En al het water wat in daarboven zit. Er is geen millimeter, er is geen gaatje op de bodem waar het water niet is. Het bedekt alles. Dat is wat ik ga doen, zegt de Heer. Dat is mijn grote plan. Daar werk ik naartoe. Dat de aarde, dat het heelal vol zal zijn van mijn heerlijkheid en mijn genade en mijn liefde en mijn heiligheid en mijn gerechtigheid. Dat is mijn grote plan. En wanneer wij bidden uw koninkrijk komen, wat we eigenlijk doen is, wij willen onszelf linken in dat plan van God. Gaat in eerste instantie niet om ons en om aardse leven, dat heeft een plek. Daar komen de andere drie gebedspunten bij. Maar het gaat allereerst om wat God wil doen in deze wereld. Het gaat om Hem. En je kunt niet oprecht bidden uw koninkrijk komen met een onberoerd hart. Of je moet gedachteloos doen. Omdat we beseffen wat er gebeurt met hen die buiten dat koninkrijk zijn. Zij zullen niet de heerlijkheid van God ervaren, maar het eeuwige oordeel. En dus, beste broeders en zusters, wanneer wij zeggen nadat we gebeden hebben, heilig uw naam, en we bidden uw koninkrijk komen, dan zeggen we, Heere, doe het. Heers, regeer, begin hier in mijn hart. Neem de kamers in. Verbreek mijn trots. Heers over mijn angsten. Of wat het ook is waar we mee worstelen. En dan, Heere, doe het in deze wereld. Doe het in mijn buurt. Doe het in mijn familie. Doe het in Ermelo, in Putten, in Harderwijk, in ons land. In Portugal, op de Caucasus, tot het uiterste der aarde. Breng mensen tot uzelf. Die straks ook in dat koninkrijk u zullen eren en groot maken. En laat mij zien waar ik in uw grote plan ingeschakeld kan worden. Al is het maar op een heel klein stukje terrein. Ziet u, als dat, als wij gaan bidden, als dat ons hart vervult, en we dat als het belangrijkste zien, dan krijgen die andere dingen ook hun rechtmatige plaats. Het gaat om Hem en om zijn plan. En dan tot slot, u wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Wanneer we bidden, Heere, verheerlijk uw naam, heilig uw naam. Wanneer we gebeden hebben, uw koninkrijk komen, wees heerser hier en in deze wereld. Dan kunnen we niet anders dan te zeggen, u wil geschieden. Dat volgt logisch op de eerste twee gebeden. Dit is wat ik wil, Vader. Doe wat nodig is in mijn leven om dat te bereiken. Dat uw naam geheiligd wordt. Dat u gaat heersen. Doe wat nodig is in mijn familie, in mijn gemeente, in ons land, in deze wereld. Volvoer uw plan. Het is, stel je eens voor dat ik een schilderij zou willen laten maken van mezelf. Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen laten doen, maar stelt u eens voor. En ik heb een schilder gevonden. Ik ken iemand hier die heel mooi kan schilderen. En ik zou tegen die persoon zeggen, het enige wat ik vraag is, dat als je klaar bent, moet het schilderij op mij lijken. Dat is het enige. En voor de rest, jouw wil geschieden. Doe wat nodig is om het tot een prachtschilderij te maken. Groot? Prima.